Ja, we zijn toegekomen aan het tweede gedeelte van het avondmaal. En dan moet ik dat inderdaad maar iets inkorten, want je kunt er ook langer mee bezig. Maar het gaat wel om de hoofdlijn nu even. 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, vanaf vers 23 tot 34. In het voorafgaande hebben we de vorige keer gezien dat het probleem is in de gemeente van Korinthe, dat daar ontzettend veel mensen zijn die achter bepaalde leiders aangaan, die vinden dat zij, dat hun boodschap weer christelijker is en beter en meer op God gericht dan anderen. Zodat daar eigenlijk een verdeeldheid en sectarische vormen van partijschappen komen. En zegt Paulus, dat is niet de maaltijd des heren eten, zegt hij dan. En wat dan die maaltijd des heren inhoudt, dat krijgen we nu zo. Vers 23, want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u heb overgeleverd, namelijk dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, overgeleverd werd, staat er, een brood nam, niet het, een brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Desgelijks, zal dus even zo, ook de drinkbeker na het eten van de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo vaak als gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo vaak als gij dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wel nu dan, wie aan de Heren onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar een mens beproeven zichzelf en eten zo uit het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u zoveel zwak en ziek en slapen er velen. Want indien wij onszelf oordelen, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heer getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Wel nu dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht dan op elkaar. Doch zo iemand hongert, laat hij dan in het huis, niet thuis, maar in een huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De rest zal ik u bepalen als ik zal zijn gekomen. Er zijn groeperingen, hoe je ze ook noemen wilt, die zeggen van, nou ja, de avondmaal is eigenlijk niet zo nodig, want daar gaat het in wezen niet om. Het gaat er niet om of je nu dat stukje brood eet en of je nu die wijn drinkt. Net zo goed als een doop is ook eigenlijk helemaal niet interessant enzovoort. Als je maar door Jezus gedoopt bent in de geest, dan is dat wel voldoende. Zodat al de uitdrukkingen die de Heer gegeven heeft, dat voor hen eigenlijk niet zo belangrijk zijn. En dat is ook jammer, omdat de uitdrukkingen vaak meer zeggen dan alleen maar een simpele overdrachtelijke betekenis. Want het avondmaal, zoals wij dat noemen, zo wordt het hier in de Bijbel niet genoemd, dat is een maaltijd die 's avonds, inderdaad, voordat de Heer gevangen genomen werd, genomen werd. Vandaar dat wij het ook noemen een avondmaal, de maaltijd op de avond. Maar eigenlijk gebeurt er heel veel van deze maaltijd na het avondmaal. Nou goed, want ik heb, zegt Paulus in vers 23, van de Heer ontvangen. Dat moest wel, want hij was zelf namelijk niet bij die laatste maaltijd voordat de Heer werd overgeleverd. Er waren maar 11 discipelen bij. De 11 die waren daar wel bij. En alleen was uiteraard Judas er natuurlijk niet. Die had hem al verraden. Hij moest dus van de Heer persoonlijk horen. De Heer heeft hem dat ook meegedeeld. Dat heb ik ook u weer overgeleverd, overgegeven. Wil zeggen, ik heb dat ook maar doorgegeven wat ik weer ontvangen heb. Namelijk, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij over, staat er letterlijk, overgeleverd werd. Men vertaalt met verraden. Dat zal ook wel, maar overgeleverd werd vanuit de groep van discipelen naar in de handen van mensen, zeg maar. Een brood nam. Dat betekent dus dat ze bezig waren met een maaltijd. Iets verderop staat dat ook. Evenzo ook de drinkbeker vers 25 na het eten van de maaltijd. Dus ze waren met de maaltijd bezig. Wat voor maaltijd was dat dan? Dat was helemaal niet brood en ook niet wijn. Dat was heel wat anders. Dat was namelijk het eten van het paaslam. Dat vinden we terug in Lucas 22. Ik pak maar even 7 en 8, er staat veel meer, maar goed. Moet ik me even kort houden. Lucas 22. In het eerste vers staat het al. En het feest van de ongezuurde broden, Pascha genaamd, vers 1, was nabij, was al in de buurt. Nou, en dan gaan ze dus door. En vers 7, de dag van de ongezuurde broden kwam, waarop het Pascha moest worden geslacht, het paaslam. Een lam dat de 10e van de maand moest worden ingehaald in het huis. En dan vervolgens in het huis moest blijven tot aan de 14e. En dan moest worden geslacht en dan moest men van eten. We komen er zo op terug. En hij stuurde Petrus en Johannes uit en zei: ga heen en bereid ons Pascha, opdat wij dat mogen eten. En hoe dat dan verder in zijn werk gaat. En dan iets verderop zegt hij in vers 15. Hij zei tot hen: ik heb heel erg begeerd om dit Pascha met u te eten voordat ik lijd. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. Dus de vervulling van het eten van het paaslam is dus kennelijk in het Koninkrijk Gods. En dat staat hier dan ook. En ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk Gods zal zijn gekomen. Nou, en dan komen de versen die we straks ook nog gaan bespreken. Wat is daar dus aan de hand? Het is het eten van een paaslam. Dat was in de Joodse traditie heel normaal. Dat was ook opgedragen in Exodus 12, helemaal vooraan, door de Heer aan het volk Israël, toen het nog in Egypte was. Als je goed in de gaten houdt, het volk was nog in Egypte, maar bij de 10e plaag had de Heer gezegd dat ze het volk spullen klaar moest hebben, zo eruit moest, want dat hij met een verderfengel door het hele land Egypte zou gaan. En ieder die niet het bloed van het lam aan de deurposten, dus aan zijn huis, dus aan zijn leven had, dus die niet met het bloed van het lam was besmeurd, zeg maar, die zou worden gedood. Althans, de eerstgeborene zou dan uit dat volk, uit dat land en uit dat gezin worden gedood. Wel, in Exodus 12, vers 5 tot en met 9. Gij zult een volkomen lam nemen, een mannetje van 1 jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zul je dat nemen. En je zult het in bewaring hebben tot de 14e dag van deze maand. En de hele gemeente, de vergadering Israël, zal het slachten tussen die 2 avonden in. En zij zullen, dus tussen de 14e en 15e in. En zij zullen van het bloed nemen en strijken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel van de huizen waarin zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in diezelfde nacht. Aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. En zij zullen het met bittere saus eten. Dat zijn dus de 3 dingen. Het gaat eerst om een paaslam. Dat was het hoogste punt, het voornaamste. Daarnaast brood, ongezuurd. Kom er zo op. En met bittere saus. Dus helemaal niks, er staat helemaal niks van wijn in of zo. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, dus in water gekookt, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewanden. En je zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen zul je met vuur verbranden, dus mag ook niks van overblijven. En vers 13 zegt op een gegeven moment, en dat bloed van dat lam dus, uiteraard, zal voor uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, dan zal ik aan uw lieden voorbij gaan. Ik, zegt de Heer. Het woord Pascha, ik zal voorbij gaan, is in het Hebreeuws van hetzelfde werkwoord. Er staat iets van, pezog, iets in de geest, komt er wat voor en na. Maar het woord Pascha en Pesach is in wezen hetzelfde. Hetzelfde werkwoord. Het werkwoord Pasach betekent niks anders dan voorbijgaan. Dat wil zeggen, het voorbijgaan, met andere woorden, aan het oordeel. Ze worden dus niet gedood. Het huis, op grond van het bloed van het lam, dat aan de deurpost is, daarom wist de Heer, daar is een offer gebracht voor het volk. En dus betekent het dat daar geen oordeel in komt en dus wordt niet iemand daarin gedood. En ik ga daaraan voorbij. Dat is eigenlijk het woord Pasen, Pesach, Pascha. Dat is feitelijk het woord. Het is een beetje raar dat ons Pasen nog daarna genoemd wordt, want dat zou eigenlijk moeten op Goede Vrijdag, zeg maar. Hè? Maar goed, hoe dan ook, dan ga ik, als ik dat bloed zie, dan zal ik aan jullie voorbij gaan. Dat is een heel belangrijk gegeven. Het gaat dus om een lam. Dat is het enige. Dat moest gebraden en dan gegeten worden. Verder was er brood en dat moest beslist zonder zuurdeeg. Zuurdeesem wordt genoemd in de Statenvertaling, plus bittere saus. Die bittere saus, die saus bestond uit olijfolie plus een combinatie van een aantal kruiden. Maar wel zo dat het natuurlijk bitter was. Die bitterheid drukte uit de verdrukking die je hebt geleden in Egypte. Je moet niet vergeten dat wat dat volk overkomt voordat het door het water gaat, overkomt eigenlijk de gemeente voordat het al helemaal uit de wereld is. De gelovige die nog in de wereld is, die krijgt dus te maken met het lam. Met het bloed van het lam. Dat moet hij inderdaad eerst aanvaarden. En vervolgens blijkt dus dat de bitterheid, de verdrukking, de moeites die je daarin hebt gehad, dus daar ook bij komen, plus brood zonder zuurdeeg, daarover straks meer. Dat eet je dan. Dat neem je tot je. Dat is eigenlijk de gedachtegang. En daarna volgt, als je dat hebt ontvangen, volgt dat je uit Egypte weg moet. Dat wil zeggen dat je uit de wereld waarin je bent grootgebracht en waar de verdrukking en waar de Satan heerst, lees de farao, dat je daaruit weg moet. Dat wil God. God wil een volk maken dat uit die wereld weggaat en onderweg via de woestijn in het beloofde land komt. Lees voor ons dan in de hemel komt uiteindelijk. Maar voordat zover is, heb je dus die weg door die woestijn te gaan. Met de moeitjes en de verwachtingen en weet ik wat allemaal meer. En zie je hoeveel in die woestijn omkomen vanwege ongeloof. Dan zijn ze uit Egypte weg en toch komen er heel vele uit in de woestijn eigenlijk nog om. Maar goed, voordat zover is, gaat het dus eerst om het Pascha. Dat is dus het lam dat lijdt en dat sterft op dat anderen de dood niet zullen ontvangen, maar gered zullen worden. Daar waren ze mee bezig. Lucas en dus ook in Korinthe, want daar ben ik weer ondertussen. Nee, Korinthe 11. In de nacht waarin hij werd overgeleverd, nam hij een brood. Er was dus brood genoeg. Maar dan zien we dat de Heer iets nieuws gaat doen. Hij zet als het ware een streep onder het lam, het braden van het lam. Want dat is het oude verbond. Hij gaat nu over naar een nieuw verbond. En dan neemt hij wat een bijzaak is, het brood, dat neemt hij en dat maakt hij tot het eerste hoofdpunt. Het eerste hoofdpunt is wat in het Pascha maar een bijpunt was, brood. En dat maakt hij tot een hoofdpunt en dat zegt hij, dat is een symbolisering van het lichaam. Dit brood is, natuurlijk is dat niet letterlijk, het is een uitdrukking van iets. Het is goed dat ze doop een uitdrukking is van dood en opstanding, zo is ook het brood in de wijn een uitdrukking van een werkelijk leven zoals God dat bedoelt. Maar goed, de bijzaak, tussen aanhalingstekens zou ik dat sommigen zeggen, wordt een eerste hoofdzaak. Het brood wordt dus een symbool van het lichaam. En dat is wel apart, want dat brood, dat moest zonder zuurdeeg. De zuurdeeg, wat is dat? Nou, eigenlijk is het woord zumer, zo staat het dan zo'n beetje in het Grieks, betekent eigenlijk gewoon het deeg van de vorige dag. Deeg van de vorige dag, dat is eigenlijk bedorven.
Manna, weet je wel, de manna wat de volk.
Dus laten we dat wilden ze voor de volgende dag bewaren. Dat werkte niet meer. Dus als je deeg van de dag ervoor neemt, dus je bewaart wat uit zekerheid enzovoort, dan is het niet meer afhankelijk van de Heer. Dan is het dus eigenlijk een soort deeg wat in die tijd dus niet meer functioneerde. En dat kon je niet meer in het brood doen, want dan was het niet vers meer. Maar het gaf wel een bepaalde aangename smaak kennelijk. Vandaar dat het dus ook logisch was voor veel mensen om het wel te doen. Maar zuurdeeg heeft dus iets heel onprettigs in zich. 1 Korinthe 5. Hoofdstuk 5. Vers 7 en 8. Nee, 6 tot met 8. 1 Korinthe 5. Dus even een paar regeltjes, een paar hoofdstukjes terug. Uw roem, waar je op beroemt, die is niet goed. Weten jullie niet dat een beetje zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdeeg, dat is dus dat zuurdeeg, de oude zuurdeeg uit, dat zuurdeeg is namelijk oud, opdat gij een nieuw of een vers deeg moogt zijn. Dat is een ander woord voor. Dus dat zuurdeeg is gewoon zume, en dat is oud. Dat hoort dus bij de dag tevoren of nog verder terug. Opdat gij een nieuw deeg, een vers deeg moest zijn, gelijk gij zijt, namelijk ongezuurd. Want juist ons pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Daar komen we straks nog op. Wel nu dan, laten wij feest vieren, feest houden, niet in, dat de moet weg, in oud zuurdeeg. En namelijk niet in zuurdeeg van boosheid en boosaardigheid. Hier krijg je dus zuurdeeg, wordt omschreven. Kwaadheid en boosheid staat hier in de Statenvertaling. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen als boosheid, slechtheid in de uiterlijke vorm. Dat is dat eerste. Kwaadheid is gewoon de uiterlijke vorm. Dat iemand rottige dingen uithaalt. Maar erger nog, boosheid is wanneer die in zijn hart dat ook is. Dus als persoon ook echt helemaal verkeerd is, slecht is. Dat gaat dus nog verder. We kennen ook de uitdrukking van als de boom goed is, dan is de vrucht ook goed. Als de boom innerlijk goed is, dan heeft hij uiterlijk ook een goede vrucht. Dat zijn dus twee verschillende woorden. Dus als de binnenkant goed is, is die buitenkant ook goed. Maar goed, is de binnenkant verkeerd, boosaardig, dan is die buitenkant natuurlijk ook niet juist. Dat is wat hier bedoeld wordt. Dat is zuurdeeg. Dat is dus niks anders dan dat het niet hoort in het brood. En als het brood een volk van God voorstelt, dat doet het. Dat betekent dus dat wat daarin gebracht wordt aan slechtheid en aan weet ik wat voor zaken, niet juist is voor dat volk van God. Want dan verzuurt het en dan betekent het dus ook meteen dat het niet meer de versheid, niet meer de nieuwheid van het leven Gods heeft, maar dat er oude dingen tussen gedaan zijn. Visies vanuit de mens, visies vanuit het leven van mensen die het aangenaam om het prettig te maken, dat er dan maar in duwen. Elders wordt genoemd in Matthäus dat de Heer zegt van de zuurdeeg van Farizeeën en van Sadduceeën. En dan wordt het genoemd leer. Dus zuurdeeg kan ook een omschrijving zijn voor een verkeerde leer, een verkeerde boodschap. Dat wordt hier wordt genoemd het zuurdeeg van hoe de karakterologische persoonlijkheid kan zijn. Dus dat is niet de bedoeling. Dus vandaar dan ook dat als je brood neemt, dan moet geen deeg en er moet geen gist in ieder geval geen gist in geweest zijn of zuurdeeg. Want zuurdeeg maakt dat het dus kan rijzen, hè? Dat het dus omhoog gaat en dat het zich dus echt opbolt en dat het dus veel meer voorstelt in de minder voorstelt in de praktijk dan dat het lijkt. Dat wordt hier dus ook gezegd. Maar in de ongezuurde broden van oprechtheid en van waarheid. Oprechtheid is buitenkant, de waarheid is de binnenkant. Precies hetzelfde. Dus kwaadheid staat tegenover oprechtheid en boosheid staat tegenover de waarheid. Nou, dat is wat hier dus naar voren komt. Dus zuurdeeg, dat drukt eigenlijk het slechte uit. Nou, als we dat gewoon symbolisch in het eten en in het drinken voorstellen, betekent dus dat je ook brood moet nemen waar niet gist of waar niet zuurdeeg in zit, zodat het hoger en groter wordt dan het feitelijk lijkt. Laat het maar klein, laat het maar nietig blijven, eenvoudig en daardoor puur. Daardoor zuiver. Goed, even weer 1 Korinthe 11. Wat zei de Heer? Vers 24. Hij nam een brood. Er gaat dus iets nieuws komen. Hij gaat nu het wat eigenlijk bijverschijnsel is, brood bij dat lam, gaat nu in één keer iets hogers worden, iets belangrijkers worden. En nadat hij gedankt had, dus eerst dankt hij de hemelse vader, brak hij het. Het danken voor eten en drinken is niet... Dat is belangrijk, in die zin is het belangrijk, omdat je daarmee dus eventuele dodelijke, wat erin zit, neutraliseert en het in de handen van God legt. Daarom zal ook een gelovige in afhankelijkheid van die niet dodelijks drinken, als hij dat voorlegt en in handen legt van de Heer. Het eten en drinken is niet een kwestie van, oh, ik moet ook even bidden, want anders dan, ben ik zo gewend. Maar het heeft te maken dat je dat in de nabijheid van God brengt, waardoor er dus zuiverheid in is of in komt. En dat is de bedoeling van de dankzegging. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt eet, zegt hij tegen de discipelen, dit is mijn lichaam dat ter wille van jullie gebroken wordt. Voor u, wil zeggen ter wille van jullie. Voor ten behoeve van jullie gebroken wordt. Doet dit tot mijn gedenken, om mij daarin te gedenken. Oftewel, het kunt ook vertalen met, doet dit tot mijn vermelding. Daarmee vermeld je iets, daarmee maak je iets duidelijk. Het woord ervoor kennen wij ook in het woord anamnese, en dat betekent herinnering. Dat je dus, je kunt iemand herinneren door er aan terugdenken, maar je kunt ook iets in herinnering brengen, dat je er dus over hebt, een situatie die er geweest is vanuit het verleden. Beide zaken met het woord gedachtenis komen daarin naar voren. Hij brak het en hij zei, neemt eet. Het aparte is dat hier dus niet meer gesproken wordt van een lam. Het lam is uiteraard symbool van de Heer zelf, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Het Lam Gods, zegt Johannes in het eerste gedeelte. De zonde der wereld neemt hij weg. De zonde der wereld wegnemend. Doordat hij zichzelf uiteraard opoffert aan het kruis van Golgotha. Dat betekent dus ook dat als het Lam Gods gekruisigd is en gestorven is, dat hij daarmee dus de macht van de zonde overwonnen heeft en daarmee dus eigenlijk is het eten van het lam voorbij. Deel hebben aan het eten van het lam is voorbij voor gelovigen. Waarom? Omdat het Lam Gods, het kruis, voor een gelovige al achter de rug is, omdat hij met Jezus Christus is gestorven, begraven en opgestaan. Dus zegt de Heer ook, het is niet meer het oude verbond, want er komt een nieuw verbond. Het testament is gewoon verbond en het nieuwe verbond is onder andere brood. En straks wijn. Beide drukken dus een nieuw verbond uit. Niet meer zoals ik heb gegeven ten dagen van de vaderen, maar nieuw verbond. Geef dus brood en wijn aan en die beide symboliseren, drukken iets uit. En die uitdrukking, die is gewoon heel belangrijk, dat je dat leert ontdekken. Dat brood, dat is dus ongezuurd, dat weten we al. Maar dat noemt de Heer, dit is mijn lichaam. Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Dat is, dat kun je interpreteren als dit staat model voor de katholicisten zeggen, nee, dat is gewoon letterlijk lichaam. Als de priester dat zegent, dan is het op dat moment. Dan als een priester dat zegent, dan is het inderdaad zo, dan wordt op dat moment, wordt dat veranderd in letterlijk lichaam. Dus dan eten we op dat moment letterlijk vlees van Jezus. Of eten we letterlijk van Jezus zelf. Dat noemt men dan transsubstantiatie, oftewel op dat moment dat de priester dat dan zogenaamd zegent, wordt de substantie van letterlijk brood overgezet in vlees. Zo geloofde zij, of zo werd dat ook gezegd. Protestantisme heeft duidelijk gezien dat het een model staat voor, dat het een uitdrukking is van een bepaalde werkelijkheid, maar niettemin. Dus dit is mijn lichaam, betekent niet dat dat stukje brood wat hij pakt op dat moment letterlijk lichaam is. Maar hij zegt wel, dit is mijn lichaam. Wat bedoelt hij daarmee? 1 Korinthe 10, is grappig genoeg een hoofdstuk terug, geeft het dus ook al aardig uit. Vers 16 en 17, die hebben we er ook bij nodig. De drinkbeker der dankzegging, die wij zegenen, waar wij goed over zijn, is die niet, dat is toch, zo kun je het ook zeggen, een gemeenschap van het bloed van Christus. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus. Let op wat hier staat, het lichaam van Christus. Nu is het merkwaardig dat er gezegd wordt dat bij het lam, dat heb ik niet meer gelezen uit Exodus, maar dat zou je daar wel kunnen vinden verderop in Exodus 12, dat lam, als men dat at, enzovoort, mochten de benen er niet van gebroken worden. Dat is heel apart. Mocht niet gebroken worden. En nu is het ook zo dat als het gaat om het lichaam van Jezus, wat ziet u voor verschil? Nee, dat klopt. Dat werd ook niet verbroken. Ik heb hier over het lichaam van Jezus en ik heb het over het lichaam van Christus. Daar zit het fundamentele verschil met wat in het christendom over het algemeen gezien wordt als bij het avondmaal denken wij aan het kruisiging van de Heer Jezus. Dat is niet waar. Ja, dat denk ik wel dat ze doen, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Dus dat blijkt ook, want het lichaam van Jezus, dit is mijn lichaam dat verbroken wordt, gebroken wordt voor u. Nou, dan gaan we eens kijken of dat ook inderdaad de bedoeling is geweest van dat breken. Eens even kijken, het brood dat we breken is, zegt 1 Korinthe 10, de gemeenschap van het lichaam, dus het samen zijn van het lichaam van Christus, de gemeente namelijk. Het wordt dus te willen van ons, wordt dat verbroken, wordt dat gebroken, wordt dat uiteengebroken zou je kunnen zeggen. En dat is een, nou dat is toch een heel groot verschil. Johannes 19, vers 33. Johannes 19, vers 33. In vers 30 staat dat hij dus de geest gaf. Hij boog het hoofd en gaf de geest. En de Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, aangezien het de voorbereiding was, verzochten Pilatus dat hun beenderen zouden worden gebroken en zij zouden weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de beenderen van de eerste en van de andere, maar die met Jezus waren gekruisigd. Maar toen ze tot Jezus kwamen, als ze zagen dat hij al gestorven was, zo braken zij zijn beenderen niet. Als het brood dat we breken te maken zou hebben met het lichaam van Jezus, dan kan dat niet. Want het lichaam van Jezus werd niet gebroken. Dus betekent het al dat wat op het kruis niet gebeurde, kun je ook niet van toepassing brengen, dus vervolgens op het avondmaal. Want het lichaam van Jezus werd helemaal niet gebroken. En de beenderen werden dus ook uiteraard helemaal niet gebroken. Dus dat is één punt. En het lichaam van Jezus, zo wordt het dan genoemd. En dat betekent dus dat vanaf dat moment er een ander lichaam gaat komen, want dit lichaam verdwijnt. Dat heeft te maken met het einde van het oude verbond. De Heer Jezus sterft, dat is het lichaam van Jezus, is dus niets anders dan het lam. Wat hij voor het laatst at met hun, totdat ik die nieuw met u zal eten in de Koninkrijk Gods. Ja, dus het lam, dat is geslacht. Dat is al gebeurd, dus het avondmaal heeft niet te maken met de kruisiging van de Heer Jezus. Het heeft te maken met wat daarna komt. Nou, vandaar dan ook eerst het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus, dat vinden we ook weer in de Korinthebrief 1 Korinthe 10. Even er maar bij, want ik vind het altijd wel handig om ze maar in de buurt te houden. Vers 17. Want, zegt Paulus, en dat hij gezegd heeft, het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? Want één brood, één lichaam zijn wij, de velen. Andere vertalingen hebben hoeveelen ook. Dat is een leuke interpretatie, dat is niet zo gek. Want één brood, namelijk één lichaam, zo staat het er in de grondtekst, we moeten achter elkaar, zijn wij, de velen. Met z'n allen, met velen. Omdat wij allen deel hebben aan het ene brood. Zo staat het er in de grondtekst, dus zo vertaal ik het dan ook. Dewijl is omdat wij allen deel hebben aan het ene brood. Daar moet je ook niet met twee broden komen. Maar een beetje moeilijk als je een gemeente hebt van 800 man en dan gaan er 400 aan tafelmaal. Dan moet je echt zo'n competitiebrood hebben. Want dan ben je veel van een kilometer lang of zo. Maar het gaat dus om gewoon één brood. Dat symboliseert gewoon niets anders als het lichaam van Christus, oftewel de gemeente. De gemeente, het lichaam van Christus, is dus het lichaam van Jezus, die is opgestaan uit de dood. Zal ik nog wat anders zeggen? Dat is nou namelijk niet erg bekend en dan ook vaak onbemind, zeker als je er dan wat over praat. Dat staat eigenlijk met zoveel woorden ook in Romeinen 8 en dan vers 11. En dan moet je dat eens goed lezen. Ik zal het langzaam lezen. Want het is zeer, zeer mooi. Er zit veel achter. Maar ja, dat komt u wel achter dat er veel achter de dingen zit. Vers 11 in Romeinen 8. En wanneer de geest van hem, desgene is gewoon van hem, van diegene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dan ben je dus een gelovige. Maar dan hoor je alleen nog maar bij het lichaam. En dan moet nog wat bij gebeuren. Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, krijgen we nou wat. Zijn er dan twee opgewekt? Ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u inwoont. Eerst is het gewoon wonen en vervolgens is er inwoning. Dat is dus een diepere bewoning. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Dus opwekking van Jezus. Opwekking van Christus. Is daar nou zo'n verschil in dan? Nou, toch wel. Wat was aan het kruis het zwaarste?
God zijn God verlaten.
Ja, die God verlaten, die 3 uur duisternis. Mijn God, niet waarom heb u mij verlaten, want dat wist hij heel goed. Waarom is hij dan in de Hof van Eden en wordt hij zo beangstigd door alles wat er komt? Hij die alles wist van tevoren, Jezus, toch in ieder geval tot in de details toe, zou dat in één keer niet weten? Nee, het Hebreeuws heeft daarvoor, mijn God, wat hebt u mij diep verlaten? Hoezeer hebt u mij verlaten? Dat is niet waarom. Het Hebreeuwse woord ervoor en ook het Griekse woord ervoor kan gewoon vertaald worden met wat heb u mij diep verlaten. Dit was toch wel wat. In die 3 uur duisternis hing Jezus, de mens, zoon Gods, maar ook de mens, als enige, met God zou je haast kunnen zeggen, afgewend. Niet naar hem toegewend, dus in duisternis. En droeg hij de pool des vuurs voor ieder mens. Als iemand, dus Jezus Christus, op het kruis gestorven, aanvaardt, dan betekent het, echt aanvaardt in zijn hart, in zijn leven, betekent dat hij dus nooit meer in die pool des vuurs komt, als kind van God. Nooit. Dat betekent nog niet dat je dan feest kunt vieren op je eigen manier, maar het is wel degelijk zo, dat dat eens en voorgoed een offer is, wat niet teruggedraaid wordt. Maar de bedoeling van God is, dat hij een volk voor zijn naam vergadert. Verzameld. Dus het gaat niet meer om, ik maar een beetje gered ben, dan komt het wel goed. Nou, dat is geen liefde voor God. Het is wel degelijk een duidelijke keuze die een mens maakt. Maar vervolgens moet er nog een stap verder. Er moet dus een dood van Jezus plus een opstanding van Jezus zijn. En er moet een soort van dood plus opstanding van Christus zijn. Ik kan me ook wel voorstellen dat ze denken van, nou, dat moet iets te maken hebben met de kruisiging van Jezus. Want je verkondigt toch de dood des Heren. En daar zit inderdaad een probleem. Althans, kan een probleem zitten. Maar goed, daar komen we nog op. In ieder geval betekent dat de dood en de opstanding van Christus betekent levendmaking. De dood van Jezus betekent dat je door de geest wordt gedoopt in het lichaam. Dus hier heb je te maken met het brood. Het lichaam. Daar kom je dus door middel van het offer en de opstanding van Jezus in. En dan vervolgens, de opstanding van Christus, betekent het levend maken, bruikbaar maken door God van ons lichaam. Dat wij ook bruikbaar voor hem zijn. Je kunt er wel in zijn. Je wordt overgeplaatst door de wedergeboorte, word je overgeplaatst vanuit de duisternis in het licht. Kom je in het koninkrijk van God. Maar dan moet je de zaken allemaal nog gaan leren. Dan moet je gaan leren, hoe functioneert dat dan? Want ik loop hier in deze wereld rond en toch hoor ik niet meer bij deze wereld, want ik ben met Jezus Christus gestorven en begraven. Dus heb ik strikt genomen aan die wereld niks en die wereld aan mij ook niet. Want dat is mijn doel niet meer. Mijn doel is dat ik leer leven tot eer van God en dat kan dit lichaam eigenlijk helemaal niet. Dus ik ben ook nog afhankelijk van een volgende stap, namelijk hoe de Heer dat dode voor God niet bruikbare lichaam toch zo gaat maken innerlijk dat het bruikbaar voor hem wordt. En dat is levendmaking. Dus betekent dat er een dood van Jezus en een dood van Christus eigenlijk achter elkaar is geweest op het kruis van Golgotha. Ander voorbeeld. Wat gebeurde er na die 3 uur duisternis? Scheurde het voorhangsel. Maar dat staat maar in een van de evangeliën, dat voorhangsel scheurde na die 3 uur duisternis. Want er staat in een van de andere evangeliën dat het voorhangsel scheurde
na het geven van de geest.
Ja, na het geven van de geest. Oh ja, maar goed, de ene schrijver, dan ga ik kijken dat weer. De ene schrijver, die heeft het weer zo gehoord, de ander heeft het zo gehoord als zijn mensenwerk. Bijbel spreekt zichzelf tegen. Lekker, zijn we daar weer klaar mee. Waarom? In plaats van dat we ons afvragen, verdorie, het is toch door de Heilige Geest, is alles gezegd. Waarom doen ze dat? Heel simpel. Er zijn 2 voorhangsels. Er is een voorhangsel van de voorhof naar het heilige. En er is een voorhangsel van het heilige naar het heilige der heiligen. En de bedoeling is dat wij door de dood en de opstanding van Christus toegang tot de troon van de genade van God. Wij mogen rechtstreeks naar hem toe. Wij hoeven niet meer 3-4 weken te bidden en te vasten om alsjeblieft die demonen allemaal weg te krijgen en dan tot God te kunnen komen. Slowkul. Dan zeg je gewoon daarmee eigenlijk dat het offer van Jezus gewoon helemaal niks heeft voorgesteld. In het Oude Testament moest dat. Bij Daniel bijvoorbeeld. Maar in het Nieuwe Testament heeft Jezus Christus een weg rechtstreeks voor de gelovigen vrijgemaakt. En die kan dus rechtstreeks tot God bidden. Dan heb je niet meer specifiek een persoon, een tussenpersoon nodig. Niet dat er niet velen zijn die het graag doen. Tussenpersoon om belangrijk te zijn en zo. Maar het is, voor de Bijbel is het echt duidelijk. Je bent kind van God, je kunt rechtstreeks naar hem toe. Je kunt hem rechtstreeks de dingen voorleggen. Je kunt rechtstreeks de dingen van hem vragen. Dus 3 uur duisternis, het ene gaat kapot. Toch na zijn dood, bij zijn lichamelijke sterven, gaat het andere. En is de weg naar het heilige, de heilige dus vrij. Dus het betekent in wezen niks anders dan dat de dood van Christus is dat hij zichzelf nu weer opoffert. Hij heeft zich eerst opgeofferd voor de wereld en nu offert hij zich op voor de gemeente. Voorbeeld, Johannes, evangelie. Het zijn die kleine dingen des levens die het doen, zou ik zo zeggen. Maar vers 29. Johannes 1, sorry. Ja. Ja, nou, dat is duidelijk. Johannes 1, vers 29. Dus Johannes is aan het dopen en dan zit ze vragen van, ja, waar ben je nog mee bezig? Wat is dat nou voor gedoe? Dit was net boven de... hij doopte eigenlijk net boven de... Nou, ik krijg allemaal andere ingevingen. Dat is net boven de Dode Zee. Dode Zee. Het lijkt op een vis, maar het is niet. Dode Zee. En dan heb je dus nog een water. En dan heb je dus de hoge berg waar God woont. Dus dat water komt van de Hermon af. Er wordt in de psalm op een gegeven moment gezegd dat de Heer daar woont. Dat water gaat naar beneden. Dan komt het in de zee van Tiberias, of het meer van Galilea, dat noem dat maar. Galilea, Gilgal, een beter woordje. Dus daar heb je ook meestal de doopplaatsen momenteel nog. En dan gaat het door naar beneden en dan komt het uiteindelijk terecht in de zee in de volkerenwereld die dood is. Die verandert ook niet, die blijft ook dood, ook al komt het leven erin. Er is ook geen vis die erin bestaat. Ja, nou zou het er haring, maar voor de rest niet. En Johannes die is hier dus aan het dopen, kun je zo zien. Is hier aan het dopen, net boven. Opdat die mensen de weg met God gaan vinden. Want deze letterlijke omschrijving voor het land, Israël, is een beeld van het water dat uit de hemel komt. Dat eerst een volk bereikt dat al dicht bij de Heer leeft. En dat water gaat vervolgens door naar beneden en komt terecht in de wereld, de zee, wereld, door de wereld. Niet voor niks is dat er zo. Nou goed, Johannes is er aan het dopen. Vers 29. Des andere dag zag Johannes Jezus tot zich komen en zei: zie, het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Nou, dat is duidelijk. Dat is Jezus. Omschrijving voor Jezus. En dan ziet hij, Johannes zei: ik heb geest zien neerdalen vanuit de hemel als een duif en bleef op hem. Enzovoort. Vers 35. En de volgende dag stond wederom Johannes. Dat wederom hoort bij dat staan. En twee zijn discipelen. En toen hij op Jezus zag, dan wandelde zei hij: zie je het Lam Gods? Wat missen we hierin? Dat gebeurt al. Dus dit Lam Gods, dat is een opgestaan lam, maar wat zich wel weer prijsgeeft. Wat doet dat lam dan? Wat geeft hij dan weer prijs? Nou, daar hebben we het over met het tweede gedeelte, namelijk niet het brood, maar de wijn. Het brood heeft dus te maken met het lichaam en de wijn, ja, dat heeft weer, wijn, maar het bloed in ieder geval, heeft weer met iets anders te maken. Dat heeft te maken met de situatie van Christus. 1 Korinthe 11. Dan lezen we dan. In vers 25, het schiet wel hard op hè, met die versen, het gaat wel leuk. Desgelijks, dat is een oud-Hollandse uitdrukking voor evenzo. Dus 1 Korinthe 11, vers 25. Nam hij, dat staat in de staat van schuin gedrukt, dat wil zeggen het staat officieel er niet in, maar dat zetten we er gewoon bij, schuin gedrukt te worden, om het begrijpelijk te maken. Evenzo, ook de drinkbeker, na de maaltijd, na het eten van de maaltijd. Let op, dat is helemaal daarna, dus het is compleet nieuw. Dus dan is ook dat brood wat hij al gebruikt heeft voor het nieuwe, is dan ook voorbij. En hij zei, deze drinkbeker is, heb je weer hetzelfde, staat model voor, het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij drinkt. Die drinkt uiteraard, daaruit drinkt, zo zegt de beker, tot mijn gedachtenis, tot mijn vermelding. Want, nu wordt een conclusie gemaakt, daar zitten we gewoon ontzettend verschillend in. Want, zo dikwijls, zo vaak als gij dit brood eet, en deze drinkbeker, zoals ik het bedoel, hier zegt de heer eigenlijk, dat dit en deze is heel belangrijk, drinkt, verkondigt gij, telkens als je dat doet, verkondig je de dood van de Heer, totdat hij komt. Geen wonder dat mensen met de oppervlakkige lezingen de dood van de Heer, nou ja, dat duidelijk staat kruis. Maar in de hele kadering van waarin het staat, heeft het duidelijk niet meer met het lam dat zijn geslacht moet worden te maken, maar heeft het te maken met iets anders. Dus dat betekent dat dood plus opstanding van Jezus, en dood, ik zet het even tussen haakjes, plus opstanding van Christus. Dit is voor de gemeente brood. En dit is voor de kracht in dat lichaam. Want je hebt weliswaar een lichaam, lichaam van Christus, maar een lichaam functioneert alleen maar als er een bloedsdoorstroming is. Als er dus leven, dat is er al ingebracht natuurlijk, door zijn geest, de geest met de Pinksterdag, die geest is gekomen, maar dat moet kracht worden. Net zoals je wordt wedergeboren, je drinkt water, je komt water tegen, je gaat door het water heen, maar op een gegeven moment, als die bruiloft er werkelijk op zit, dan moet het water veranderen in wijn. Dan moet dat leven ook krachtig worden. En het bloed, de kracht in het lichaam van Christus, is niks anders dan dat Jezus Christus zichzelf dus uitgiet, zijn bloed uitgiet in dat lichaam, zijn kracht, zijn leven uitgiet in het lichaam, zodat het lichaam ook sterk wordt, ook groeien kan, ontwikkelen kan, en daarmee dus de gemeente Gods, want dat is dat lichaam van Christus, dat de gemeente Gods de kracht krijgt van God om daarin dus ook te kunnen leven. En ook te kunnen leven in afhankelijkheid van Jezus. Daarom moeten er ook geen splitsingen en dat soort toestanden zijn die dan die kracht in het lichaam ontkrachten en zeggen, ja, maar het is zus en zo. Satan ziet die betekenis. En de kracht in het lichaam van Christus is puur afhankelijk van de individuele weg van de gelovige met de Heer. En zo gauw je achter mensen aanloopt, zo ga je het gevoel hebben van, dat moet het zijn en het is niet meer de openbaring van de Heer. En let erop, iedereen kan erachter komen. Want je hebt dezelfde Heer als gelovige. En je hebt de mogelijkheid om de Heer te vragen om bescherming, om redding en om inzicht in het woord. Zodat het zo is dat degene die het woord brengt, ook weet en ook leeft vanuit een totale afhankelijkheid, maar meteen ook uit een wetenschap dat die totaal onbelangrijk is. Want Apollos heeft geplant, ik heb begoten, maar nog die plant, nog die begiet is niks, is iets. Maar hij die de groei geeft, hij die de wasdom geeft, hij die het bloed geeft, die zichzelf overgeeft op dat een ander tot leven komt. We kennen dat ook wel in de donoren kwestie. Als je dus bloed geeft, dan kan het dus weer tot zuivering zijn voor anderen en dergelijke meer. Dat is wat hier eigenlijk naar voren komt. Dat begrip dood des Heren verkondigt hij, 26, pak ik er meteen even bij. Want zo dikwijls als gij dit brood eet, dat zult, en dat staat officieel niet, het hoeft niet een toekomstige tijd te zijn, en die drinkbeker drinkt, dan verkondig je de dood des Heren. Totdat hij komt. Hoe kun je de dood hier in dit verband, in het laatste stukje, ook wel omschrijven dus? Totdat hij komt, betekent dus?
De afwezigheid.
Ja. Verkondig je de afwezigheid van de Heer? Oh, zegt men dus, God is dood. Maar ik merk niks van. Hebben ze gelijk aan. Betekent dat dan dat God en niet bestaat? Natuurlijk niet. Dood zijn is een betrekkelijk begrip. In de wereld kan het zijn dat je op een gegeven moment zo'n broertje dood aan iemand hebt. Dat die zegt, nou voor mij is hij dood. Dan niemand die dan denkt, goh, waar is hij dan begraven en zo. Voor mij is hij dood, wil gewoon zeggen, voor mij bestaat die persoon niet. Dat die persoon dan niet bestaat, wordt er niet mee bedoeld. Maar voor die persoon zelf, hij hoeft er niks mee te hebben. Dus als mensen zeggen, God is dood, zeggen ze gewoon, voor mij hoeft niet. Ja, dat moeten ze dan zelf weten, maar het betekent niet dat God er dan niet zou zijn. Uiteraard niet. Dus de dood des Heren wil helemaal niet zeggen dat hij er niet meer is, maar dat hij een andere functie heeft. Wat kan hij bijvoorbeeld, wat kan Christus nu niet doen? Gedurende bijna 2000 jaar al. De zaken in de wereld veranderen. Waarom niet? Omdat hij 2000 jaar lang bezig is met alleen maar de gemeente te doen groeien en groter te maken en intenser te maken. En niet alleen, het gaat helemaal niet om een majestueus grote groep. Het gaat hem om een betrekkelijk kleine groep die puur en trouw is aan hem. En dat blijft toch zo. Want diegenen die afwijken, nemen dus een aantal mensen mee die ook afwijken. En wie daar moeite mee heeft en wie toch weer terug wil, komt er ook weer uit. Dat is het aparte, die komt er ook weer uit en die komt toch weer terecht in de directe sfeer in het leven van de Heer Jezus Christus. Je voelt dat aan, op een gegeven moment voel je aan, dat is geen voeding meer. Of je voelt aan, van dat klopt niet op de een of andere manier. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat dit aangevallen zal worden. Dat kan niet missen, omdat ja, hè, dan spijkers op laag water zoeken wordt wel eens gezegd. Of wow, er klopt helemaal niks van, want en wil je het beter weten, want 2000 jaar lang, nou ja goed, dat soort dingen allemaal. We hebben de Bijbel. En alleen wanneer iemand uit geest leeft, kan hij deze dingen ook verstaan. Dat is echt te begrijpen. Goed, we gaan even op dat begrip verder in. Het bloed. Evenzo nam hij, dat is ook zo, de drinkbeker, na het eten van de maaltijd, wat gaar. Want bloed, wijn. Dus eigenlijk, als de Heer zegt, dit is... is het nieuwe verbond in mijn bloed. Wat zegt hij dan? Jullie moeten nu wat drinken? Ja, uiteraard, in de praktijk. Maar in wezen, als hij zegt, drinkbeker in mijn bloed. Wil je zeggen dat bloed een symbool is? Of wijn is een symbool van bloed? Hoe zat het in het oude verbond?
Mochten ze geen bloed drinken.
En moet je nagaan wat de Joden gedacht zullen hebben. Johannes 6. Oh, ze konden hun toen al wel kruisigen. Verschrikkelijk, wat een ongelofelijke heiden was dat wel niet. Vers 53 en volgende.
Johannes 6.
Vers 53 en volgende. Tot en met 55, 56, ja. Daar geeft hij ook in wezen hetzelfde aan. En notabene zegt het tegen Joden in het algemeen. Wij zouden zeggen, nou kun je dat niet wat verstandiger doen. Het is een beetje, dan krijg je meteen iedereen tegen je. Dat klopt ook wel. In 66 staat het ook. Had ook 666 kunnen staan. Dat klopt ook. Het is Johannes 6 vers 66. Hoe vind je die? Even kijken, ja. 666. Van toen af gingen velen van zijn discipelen. Dan staat terug, maar er staat letterlijk in het Grieks. Weg naar de achterliggende dingen. Ze hadden al alles verlaten. Maar ja, dat is ook flauwekul wat er gebeurt. Dus gaan ze maar weer terug en gaan ze het oude leven weer opnemen. En ze wandelen niet langer meer met hem mee. Want deze reden is hard. Wie kan er aanhoren, zeggen ze dan ook. Hè? Iets verderop, geloof ik. Of iets terug. Nou ja, hoe dan ook. Ze zagen het helemaal niet zitten met hem. Oh ja, de zin in vers 60 staat er. Deze reden is hard. Die toespraak, wie kan daar nog naar luisteren? Flauwekul, moeilijk en... Nou ja, vrede moet eenvoudig blijven enzovoort. In het begin wel, ja. Maar daarna moet je eens wat doordenken. Wat zegt hij hier in vers 53? Voorwaar, ik zeg jullie. Tenzij dat jullie het vlees van de Zoon des Mensen eten en zijn bloed drinken, zo hebben jullie geen leven in jezelf. Dan moet je nagaan dat uitermate verboden was. In het Oude Testament, dat ze van het bloed van het dier ook maar iets zouden drinken. Daar zou zo iemand uitgeroeid moeten worden uit het volk. Als het gebeurde. En nu wordt je uitgegooid als je het niet doet. Dus ja, ik kan me voorstellen dat ze er een dag voor nodig hadden om even over na te denken. En dan staat het verderop. Voorwaar, ik zeg u, tenzij dat je vlees van de Zoon des Mensen eet en bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dat is niet bij de grote witte troon, maar de laatste dag van de tijd die de Heer daarvoor nodig heeft. Want mijn vlees is echt, is werkelijk spijs. En mijn bloed is werkelijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Moet je nagaan wat hier staat. Dus het bloed, dat is niks anders als ziel, oftewel het leven. Bloed symboliseert het leven, het feitelijke leven en de doorstroming van het leven. Het transporteert immers de adem, het transporteert immers de geest naar alle onderdelen van het lichaam. Dus dat hebben we nodig, dat heb je van harte nodig. En we drukken dat inderdaad uit in het drinken van wijn, omdat wijn een bepaalde kracht geeft en daar natuurlijk ook de symbolisering van is van het bloed dat ook zich vermengt met bloed en in het lichaam wordt opgenomen. Die dood van Jezus
moet je dus tussen aanhalingstekens zetten, want dat heeft niet te maken met de letterlijke dood, maar het betekent dat hij dus een tijd lang afwezig is. Maar in die afwezigheid gaat hij niet met de wereld bezig, maar is hij bezig met de gemeente. Ander voorbeeld. Ik zal toch even zeggen, want dit
Johan,
is...
Johannes 12 vers 33.
Johannes 12 vers 33. Dat zoeken we even op. Ja, dat komt nog. Je bent iets te vroeg, daar kom ik zo op. Ik ga even terug naar Johannes. 17 heb ik even uit mijn ampropo. Even zien, dood van Christus. Nou, ik weet het zo niet meer. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga dan even weer naar 1 Korinthe 5, 11, sorry. 1 Korinthe 11. Je doet dus met het drinken van de wijn en met het bloed uiteraard, maar symbolisering ook weer. En met het eten van het brood iets waarmee je uitdrukt dat je wilt horen bij de zuivere gemeente van Christus, ongezuurd brood. Dus niet met allemaal andere leringen erin. En dat je weet dat je het sterven, het sterven van Jezus Christus, van Christus nodig hebt, de afwezigheid van Jezus Christus nodig hebt, omdat hij tijdens die afwezigheid ons leven geeft. Hij is druk bezig om de gemeente tot nu toe en ook ons, om de sterfelijke lichamen leven te maken. Om zijn bloed als het ware door te laten stromen in zijn lichaam. Het hoofd is boven uiteraard, het lichaam is nog beneden, voor een gedeelte is het beneden en daar is hij dus druk bezig mee om dat lichaam langzaam maar zeker verder te doen komen. En die geboorte is al lang bezig. En het hoofd is er al uit, dat is de eerstgeborene. En vervolgens het kind ook al voorgedeeld. Ik heb het idee dat er nog 10 tenen zijn die er nog uit moeten. En daarna dan is het kind compleet. Met andere woorden, dan kan dat kind, dan kan dus dat lichaam van Christus helemaal met het hoofd ook in de letterlijke zin verbonden worden. Dat is het al, maar dat wordt het dan ook. Die dood van Christus heeft dus te maken met een bepaalde vorm van afwezigheid. Ik ga toch maar even die tekst nemen die je er nu hebt. Maar ik ga dan eerst naar Johannes 21. En het is belangrijk dat u deze goed in de gaten hebt. Want er staat er net even anders. Johannes 21, dacht ik. Ik heb een keer geciteerd door Johannes 22. Kon niemand vinden. Maar... Nou ja. Vers 18 en 19. We gaan weer een misverstand in de weg ruimen. Voorwaar, ik zeg u. Zegt de Heer tegen Petrus. Toen jij jonger was, omgordde jij jezelf. Zo van, ik zal dit wel even doen, ik zal dat wel even doen. Zo gaat het met een gelover in het begin. En wilde al waar jij wilde. Jij bepaalt het nog. Maar wanneer je oud zult zijn geworden, dan zul je het nodige geleerd hebben. En dan strek jij je handen uit. En een ander, wilt u dat even een hoofdletter van maken, A. En een ander zal u omgorden en brengen waar jij niet wilt. Die ander wordt bedoeld, ja, uiteraard de Heilige Geest, de Heer in Geest. Die gaat je dan leiden, maar dan ben je zover dat je geleerd hebt met alles wat je zelf wilde doen en alles wat je zo enthousiast voor God wilde doen, dat gaat allemaal precies andersom. Dat werkt niet zo zoals je dat had gehoopt. En je moet daarin leren dat het werk, dat God graag het werk door jou heen wil doen. Maar zolang je zelf nog allerlei werken wilt gaan doen of moet gaan doen, barricadeert dat juist. En ieder van ons krijgt ermee te maken dat je daar op een gegeven moment teleurstellingen hebt. Dat de Heer niet die kant uit gaat die we graag zouden willen. Of dat we in het leven toch een bepaalde verwachting hadden van dingen. Als de Heer met ons is, dan zal wel zus en zo. En dan doet hij dat niet. Dan snap je er niks meer van. En uiteindelijk moet je leren dat jouw wil ondergeschikt wordt aan God. En dat je dus bij voorbaat zegt, ook al snap je er niks van, Heer, als dit uw weg er nu is, oké. Ik begrijp het niet, maar ik heb begrepen dat ik u gewoon kan volgen en dat u weet wat de beste weg is voor mij. Dat is je handen uitstrekken en zeggen, neem ze maar, met beide handen. Dat is ook het lied. En dan zal een ander jou omgorden. Omgorden betekent op weg helpen om verder te gaan. Omgorden. En die zal je opbrengen op een plek waar jij niet wilt. Dat wil zeggen, het is niet altijd even makkelijk. Maar de leiding van Gods geest maakt wel dat je dan in die weg ook verder kunt. En dan staat er dit achter. En dit zei hij, de Heer Jezus zei dit, betekenende om een aanwijzing te geven, staat er eigenlijk, terwijl hij daarmee aanwees, hoedanige dood, wat voor soort van dood, hij, wilt u er even een hoofdletter van maken? Het is namelijk niet Petrus die op de kop gekruisigd wordt, het is traditie van de katholieke kerk. Hoedanige dood, dus wat voor soort van dood hij, Jezus, God verheerlijken zal. Dan zul je wel de Heilige Geest. Waarin is God verheerlijkt? Wordt Christus verheerlijkt? Wanneer ik doodga. Dat we zeggen, wanneer mijn kracht, mijn visies, mijn ideeën allemaal gekruisigd zijn en worden. En ik geleerd heb om te zeggen, hier gaat u gang maar. Leert u mij maar. En dat betekent dus dat ik mijn leven prijsgeef. Dat ik dus zeg maar dezelfde kant uit gaan als wat de Heer Jezus al eerder gedaan heeft. Niet meer uiteraard op dezelfde kracht, maar wel vanuit diezelfde verwachting. Heer, u kunt dat in mij bewerken. En dan leef ik inderdaad van dag tot dag. En dan maak ik me geen zorgen waar ik nu die 100.000 die ik nog over heb gehouden. En op welke bank ik dat nu moet zetten. Want jongen, er komt toch maar crisis enzovoort. Het komt vanzelf dat het geldontwaarding zover toeneemt. Dat er een redder moet komen tussen aanhalingstekens. Die zonder geld, zonder papiergeld enzovoort een hele nieuwe methode ontwikkelt. Dus dat weten we wel. Dus wij hebben te zorgen dat wij genoeg hebben voor deze dag. En verder dat wij het Koninkrijk God zoeken. Wat voor soort van dood hij, Jezus Christus, sterven zal. Een speciale dood. God verheerlijken zal. En het gaat niet om, uiteraard niet om Petrus. Maar het gaat erom dat de Heilige Geest door Petrus heen zijn werk gaat doen. En dat betekent, dat is dus een soort van dood voor de Heer Jezus, dat hij zijn geest, zijn leven schenkt aan het lichaam van Christus. En daardoor dus ook mensen verantwoordelijk maakt voor de dingen van God. Om dan nu Johannes 12 er ook maar even bij te nemen, want daar staat in wezen iets anders uitgedrukt hetzelfde. Johannes 12, vers 32 en 33. En ik, zo wanneer ik uit de aarde weg, staat het letterlijk, zal verhoogd zijn, of verhoogd ben, hij heeft mij uitermate verhoogd, heeft hem een naam gegeven, boven alle naam. Dus dat betekent dat hij zit aan de rechterhand van de Vader, dat is de verhoging. Dat is niet de kruisiging, dat is vernedering. De verhoging is dat de Heer Jezus dus zit aan de rechterhand van de Vader, volgens Handelingen direct al in het begin. Wanneer ik van de aarde verhoogd ben, zal allen, hen staat er niet, zal allen tot mij trekken. Dit zei hij om aan te wijzen, heb je hetzelfde woord weer, met wat voor soort van dood hij sterven zal. Let op, dus die dood die hij zou sterven, betekent dat hij zich niet met de gang van zaken in de wereld bezighoudt. Hij leeft daar, hij is afwezig, niet zichtbaar. Maar het betekent wel dat hij dus daarom allen die geloven tot hem trekt. En dichter en dichter bij hem brengt. En zo als het ware naar de woningen brengt die God en Christus bereid heeft voor wie hem lief heeft. Dat is een soort van dood die men over het algemeen niet kent. Die maakt dat wij door het bloed, of zeggen de wijn, zo symboliseert dat, kracht in het lichaam van Christus komt. En dat hij onze sterfelijke lichamen bruikbaar maakt voor hem. Dat kan ik alleen niet meer beoordelen. Daar zit het probleem op vast. Dat kennen we misschien. Dat de linkerhand niet moet weten wat de rechter doet. Links heeft in de Bijbel te maken met aardse dingen, vernedering. Rechts heeft te maken met verhoging. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Heeft hem aan de rechterhand van de Vader gezet. De rechterhand is dus het werk van de verhoogde Heer. De linkerhand is het verwerken van mijn kant, van wat ik graag wil. De linkerhand wil ook zo graag weten of God wel goed werkt in mij. En wat hij doet en of ik wel belangrijk genoeg ben. Dus het links, de linkerhand is bezig om altijd maar uit te vinden of ik zo bruikbaar voor God ben dat ik geen schuldgevoelens hoef te hebben bijvoorbeeld. Of dat ik niet op de een of andere manier hoef bang te zijn dat God me misschien toch nog eens een keer een of andere dreun geeft omdat ik iets fout doe. Want zo heb ik dat geleerd van vroeger uit. En dat zit zo verschrikkelijk vast dat de Heer ons in alle liefde gaat leren dat het bij hem heel anders werkt dan de aardse vaders die ons dat in de regel vaak onwetend hebben geleerd. Maar goed, om even af te sluiten, want ik moet het toch eens een keer doen, denk ik. Gaan we even naar 1 Korinthe 11. De dood is Heer, de afwezigheid van de Heer, dus totdat hij komt. Wij verkondigen dus eigenlijk dat de Heer in zijn afwezigheid bij ons het werk doet. Het Lam Gods neemt niet de zonde de wereld meer weg. Het Lam Gods, dat werkt in wezen, ja, in ons. Dat werkt in wezen in ons. En dat Lam Gods is met maar één ding bezig. Namelijk dat wij een levend lichaam krijgen. Levend in de zin van voor God bruikbaar. Maar moet je niet oprekenen dat daarmee iedereen met één enthousiast staat te vertellen van, oh geweldig, wat je bent een geweldig christen. Als dat gebeurt, dan moet je vraagtekens stellen. Als je op een gegeven moment een keer uitschelt, of ze moeten je niet, als je helemaal bij hen een christen, als je daar gerissen was, dan zou je dit en dat, dan mag je verheugen. Want dan wordt je naam, door de naam die je in Christus hebt, die wordt gesmaard. Zalig, wanneer men liegende allerlei kwaad van u spreekt. Waarom? Omdat je niet meegaat met de meerderheid. Omdat je niet meegaat in de gedachtegang, in de gedachte van een prettige Jezus. Een aangename Jezus die je zo'n heerlijk gevoel geeft van, goh, wat zitten wij goed. Die je zo'n heerlijk zeker gevoel geeft dat afhankelijk is van de groep en van de groepsdynamiek. Niet van het bloed van Christus, maar van de groepsdynamiek die er in de loop van de tijd gekomen is. Want denk eraan dat de Bijbel leert dat in de tempel Gods, 2 Thessalonicenzen 2, Paulus heeft het over de gemeente, de Satan, de wetteloze, zich zal neerzetten. Dus het christendom kan zijn borst nat maken, nou dat doen ze al niet eens meer. Maar het betekent dat wij door zullen krijgen, als God je dat gunt, dat het grootste gedeelte van evangelisch christendom, onbedoeld, vast, en misschien ook wel bedoeld, onder een andere denkpatroon zit. En dus is het zaak dat we echt van de Heer Jezus Christus geleerd worden. Zodat we de onderscheidingen ontvangen. En dan kun je best wel eens een keer miszitten. Je kan best wel eens een keer een gedachte of visie hebben. En laat ik, ja, dat ligt toch anders. Nou, dat is een ontwikkeling die je hebt. Dat is helemaal geen probleem. Dus, zo dikwijls als gij 26 dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig je daarmee, dat niet dat je dat moet, dan doe je dan, de dood is Heren, totdat hij komt. Dus als je dit brood van het nieuwe verbond, namelijk het lichaam van Christus, zoals Christus het bloed, ongezuurd, en dat bloed, die kracht die hij geeft, niet van mensen, maar die kracht die hij geeft, wil ontvangen, daarmee druk je uit dat de Heer inderdaad niet zichtbaar aanwezig is, maar dat hij wel degelijk je kracht geeft. En dat ziet men in deze wereld niet. Dat kan ook niet. Omdat Christus en het leven, het werk van Christus, is verborgen. Kent u dat? Het leven van Christus is verborgen. Dat is niet geopenbaard. Als je zo nodig moet laten zien dat je Christen bent, dan wordt alleen maar je vlees gekoesterd. En dan wordt je vlees, je persoonlijkheid, je vrome persoonlijkheid wordt overeind gebracht. En er is er maar één die daar in zijn vuistje lacht. Dat is degene die altijd in zijn vuistje lacht, die niks anders kan dan in zijn vuistje lachen. Waar wij hopelijk niks of weinig meer mee te maken hebben. Zo dan, 2:27. Wie aan de Heer onwaardig, onwaardig, geluk is onwaardig. En de Heere, sommige handschriften hebben dat wel, anderen hebben dat niet. Ik heb het tussenhaken erbij staan, want het komt op andere plekken wel voor. Onwaardig in de ogen van de Heer. Dit brood eet of de drinkbeker des Heeren drinkt. Onwaardig, hij is het niet waard dat hij daar dus in deel heeft. Dat zijn dus die figuren van het begin die dus bezig zijn met de scheuringen, die bezig zijn met andere leringen, die niet bezig zijn met de zuiverheid, maar die bezig zijn met de buitenkant, zodat ze, ja, dat dit toch wel belangrijk is, of dat moet je wel doen, en zus en zo. En niet gewoon in simpele eenvoud de Heer volgen. Dus is onwaardig deel hebben, betekent dus dat je in de gemeenschap van gelovigen altijd tegenkomen die de Heer gewoon niet centraal stellen. die bijvoorbeeld waar je nooit eens een keer over het evangelie kunt praten. En ze zeggen, ja, maar ik geloof wel in de Heer, en nou ja, die doen alles enzovoort, zijn misschien ook gedoopt, of hoe je het dan ook noemen wilt. Maar er kan nooit eens gewoon even gesproken worden over het leven van de Heer. Er kan nooit eens eventjes van gedachten gewisseld worden. Of eens een keer een enthousiasme over een bepaald lied, of wat dan ook. Zodat je die andere geest proeft, die andere sfeer van het leven Gods, zonder dat het te maken heeft met mijn aardse gevoelsleven. Goed. Wie dat dus onwaardig doet, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heer. Dat betekent wie dus op een onjuiste manier omgaat, die heeft schuld, in Gods ogen, tegenover de trouwe gelovigen. Het lichaam en het bloed des Heer. Tegenover de trouwe gelovigen, het lichaam en het bloed, tegenover de kracht van God. Je maakt daarmee dus de trouwe gelovigen en ook het werk van God belachelijk. En daar sta je voor bij de Heer in schuld. Schuldig aan. Maar laat een mens zichzelf maar eens even beproeven. En eet zo, en laat hij dan zo, op die manier als er boven staat, namelijk beproefd zijn. Beproeven wil zeggen dat je jezelf afvraagt, sta ik op de goede plek? Sta ik echt in afhankelijkheid van de Heer of niet? Of is er iets wat tussen de Heer en mij instaat, wat ik inderdaad weg moet hebben? Is er iets wat ik bewust, onbewust kun je het niet weten, maar wat ik bewust fout doe, dan denk dat je daarvoor inderdaad naar de Heer toe moet en dat moet beleiden en laten. En dat is soms een strijd die we dan moeten aangaan, dat is waar. Maar dan alleen kun je in een zuivere verhouding met medegelovigen omgaan, anders gaat dat niet. Dat is wat hier dus ook staat. Je moet dus zichzelf beproeven, moet ze op de proef stellen en eten dan van het brood en drinken dan van die drinkbeker. Want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dat betekent dat als je op jouw manier, dus niet meer in afhankelijkheid van Christus, maar dwingend bezig bent om jouw eigen groepje, jouw eigen partijschap of wat dan ook overeind te houden, en daar zoveel mogelijk mensen bij wilt hebben, want nou ja, als de groep groter is, dan krijg je zoiets waar 2 of 3 in mijn naam zijn. Daar ben ik in de midden. Oh, we zijn wel met 10.000. Nou, wat moet er dan wel niet vet in ons midden zijn? Nee, er staan er maar 2 of 3. Het gaat niet om zoveel, het gaat om 2 of 3. Zo gauw er 4 is, is er in ieder geval al 1 die niet meer trouw is. Dus 2 of 3 heeft te maken met getuigenis. Op een zaak van 2 of 3 getuigen staat iets vast. Dus wie het getuigenis van Jezus Christus heeft, dat is het begrip van 2 of 3, daar is de Heer in mijn midden. En dat is helemaal niet spectaculair, en is helemaal niet geweldig groot, zodat je van alles kunt zien. Die tijd komt wel weer, maar die tijd is nu niet, want Christus en het leven van Christus is echt verborgen. Het kan alleen geopenbaard worden voor wie werkelijk zicht heeft en vasthoudt aan het woord alleen. Dat is wat hier dus ook naar voren komt. Laat hij zichzelf beproeven. Want wie dat niet doet, die krijgt dus een oordeel te verwerken. En dat oordeel bestaat dan onderuit, vers 30, daarom zijn er onder u vele zwakken, geestelijk zwak, en lichamelijk zwak, kranken, zieken. En slapen er aanzienlijk veel, velen staat hier niet, staat aanzienlijk veel, behoorlijk veel, slapen er. Nou, we hebben in de vorige keer eens gehad over de 5 wijze en 5 dwaze maagden, die zijn dan dus dwaze maagden. Die hebben wat leven ontvangen, maar die hebben niet een lichaam, niet een vat waar heilige geest, waar olie in is. Met als gevolg dat je op een gegeven moment, als het in moeilijkheden komt, ja, er te weinig is. Dus die slapen, die zijn alleen maar bezig met andere dingen behalve met het leven Gods, helaas. Want wanneer wij onszelf zouden oordelen, dat is wat daar ook staat, hè? Datzelfde als, maar de mensen beproeven zichzelf, vers 28, dan gaat Paulus nu in vers 31 op verder. Maar wanneer wij onszelf zouden oordelen, zo van, dan zouden wij niet geoordeeld worden. Dan betekent het dat wij dus niet met in problemen komen te zitten. Als ik bid van, Heer, leid mij niet in verzoeking. Hoezo leidt de Heer dan in verzoeking? Hij laat ons over aan de verzoeker als je ontrouw bent, ja. Opdat je daarin leert dat je niet onder die verzoeker moet zitten, maar onder degene die je verlost. En dan krijgen we op de eind van daar toch wel mee te maken. Maar de Heer belooft ieder die hem lief heeft, dat hij daaruit verlost wordt. Hoe dan ook. Daarom kan het zijn dat je soms een oordeel krijgt, dat er zaken in je leven nog niet worden weggehaald, nog niet. Of dat die komen, in wat voor zin dan ook. Omdat er zaken zijn die tussen jou en de Heer in staan. Dan moet je dat zoeken. Dan moet je het gaan beproeven. Dan moet je zeggen, Heer, wat is er aan de hand? Is er een weg die misschien niet goed is? Dat mag je gebed gewoon zijn. En de Heer gaat je dat openbaren. Misschien niet de volgende dag, want wij wilden eigenlijk dan meteen gisteren al weten. Want dat is zo gauw mogelijk weg. Dat is ook maar weer gedaan en zo. We hebben het moderne gevoel, levensgevoel echt wel in ons. Maar dat, de Heer heeft zo'n tijd. Soms bij het irritante af. Maar ja, dat moet je leren dat dat helemaal zo is. Maar als wij... Zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden... Dus als er werkelijk iets om afkomt... Dat je dus slaapt of dat je dus... het lichaam niet meer onderscheidt. Dat krijg je dan. Zegt vers 29. Hey, als je onwaardig eet... Dan onderscheid je niet meer wat het lichaam van de Heer is. Dan heb je alleen nog maar zicht op andere dingen. Nou, en dan betekent het dus... Dat je in zo'n situatie... Buiten de directe gemeenschap met de Heer komt. Je bent nou een kind van God... Maar het betekent gewoon dat je daarin even alleen gelaten wordt, opdat je wakker wordt. En dan dus vervolgens weer bij de Heer. Want hij laat ons niet zomaar zitten. Hoor. Dus wij oordelen onszelf. En we gaan altijd raden en zeggen, Heer, is de weg goed? Of is er nog een weg die onjuist is in mij? Nee, want op Psalmen staat het heel duidelijk. Maar als wij geoordeeld worden, of onszelf oordelen, kun je ook zeggen, dan worden wij door de Heer getuchtigd, want hij heeft zijn zoon lief. Opgevoed staat er letterlijk. Paido betekent kind, als kind opgevoed worden. Je merkt dat je dus inderdaad nog niet zo volwassen bent. Opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Want een gelovige die zich niet laat corrigeren door de Heer, die komt uiteindelijk bij de grote witte troon terecht. De bedoeling is dat de Heer ze voortijd wegneemt. Maar anders kom je bij de grote witte troon terecht, kom je wel op de nieuwe schepping. Maar dan heb je niet een plaats dicht bij de Heer. Dat is natuurlijk juist de bedoeling. Wel nu dan, broeders, als gij samenkomt om te eten, dat wil zeggen om gemeenschap te hebben in het leven Gods, wacht dan op elkaar. Ga niet in je eigen groepje al eigen ideeën van tevoren vastzetten zoals in het begin stond. Maar wacht op elkaar. Verwacht dat de Heer via die ander dingen aan jou kan meedelen. En wanneer iemand honger heeft, laat hij dan in een huis eten. Dat woord huis in vers 34 is mannelijk. En in vers 22 heb jij dan geen huis en dat was vrouwelijk. Dat zijn gewoon je eigen groepen. Je eigen groepen, ga daar dan maar eten bij je zelf als je zo hoog nodig meent dat je die visies moet hebben. Maar als je honger hebt, als je echt honger hebt, kom tot mij enzovoort. En ik zal je te eten geven. Met andere woorden, dan kun je eten in een mannelijk huis. Dat we zeggen, het huis, het is ook mannelijk in het Grieks. En dat betekent een huis dat de Heer bedoeld heeft om eten, geestelijk eten te ontvangen. Opdat je niet tot een oordeel samenkomt. De rest vertel ik wel als ik ben gekomen. Het is een beetje kort, maar ik denk dat u voorlopig eerst al genoeg hebt hieraan. Ik moet zeggen dat ik er wel heel dankbaar ben voor zo'n bijbelgedeelte.
Ik heb wat vragen.
Ja.
In vers 24 en dan
in 1 Korinthe 11 vers 24, ja.
Daar staat dat voor u gebroken wordt. Dat liet jij gewoon staan eigenlijk, maar dat staat in de meeste handschriften.
Nee, in de handschriften van de meerderheidstekst wel.
Ja?
Ja, van de meerderheidstekst wel. Ik heb het in de tijd ook... Toen nog met de koptische tekst. Kijk, het punt is dat er in om en nabij 1800, 1850 kwam het humanisme enorm opzetten. En dat is ook doorgedrongen in de hele, ook christelijke wereld. En toen is men ook begonnen met andere Griekse teksten centraal te stellen. In vergelijking met 2000 jaar lang dat men ze eigenlijk gewoon eerst had. En die Griekse teksten... Er zijn Griekse teksten die zijn uit Antiochië. Dat wil zeggen, dat was in het toenmalige Syrië en in Damascus. Want er waren grote groepen gelovigen. Er waren ook heel veel van de apostelen waar Paulus ook naartoe moest enzovoort. Om het woord te ontvangen. Daar is een enorm hoeveelheid aan woord ontstaan. En dat is in de christelijke wereld getrokken. En er is een groep is daarvan naar Egypte getrokken. En die hebben andere handschriften. En die handschriften, merkwaardig genoeg, die heeft men na 1800 jaar eigenlijk als normgevend genomen. Waarmee je dus een aantal teksten wegvertaald worden. Of die staat er dan niet in die handschriften enzovoort. Terwijl ze in de meerderheidstekst, die ik dus verkies inderdaad, wel degelijk staan. Dus vandaar dat ik het heb laten staan. Ja. Dus dat is dus de gedachte ook. Er zijn teksten die bijvoorbeeld in vers 24 zeggen, neemt eet, dit is mijn lichaam voor u. Verder staat er niks. In nieuwere vertalingen. Die hebben dus die handschriften naar voren gehaald. Maar het is wel degelijk zo dat voor u gebroken wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dat staat er inderdaad in die handschrift gewoon. En ik verkies toch die handschrift. Al staat het breken ook op een andere plek wel. Ja.
Het laatste vers, want ik had al geschreven.
Ja.
Die jongen heeft een beetje thuis eten. Is dat thuis
dan? Dat thuis, dat huis is een mannelijk huis. En mannelijk huis wil zeggen dat dat een, ik noem maar even vrij, een groep gelovigen zijn die in afhankelijkheid van de Heer leven.
Ja.
Terwijl het vrouwelijke huis is, dan is het een groepje. Dat is een groepje van die bepaalde visies heeft en die proberen die visies door te drukken. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dat was in die tijd ook al zo, alverzoening. Alverzoening is bijvoorbeeld iets van, God heeft het alverzoend, dus betekent dat iedereen tot en met Satan uiteindelijk bij God terechtkomt. Dat is dan zo'n leer. Dat de Bijbel heel duidelijk anders is. Dus dat soort groepjes die dus aanvankelijk, of die in Korinthe steeds meer kwamen, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos enzovoort, dat zijn huizen die vrouwelijk zijn. Dat zijn dus die sectes, zeg maar. En zegt Paulus, als je dan zo hoognodig meent zo gevoed te moeten worden, ga daar dan heen. Maar doe dat niet in de gemeenschap van gelovigen die trouw willen zijn aan de Heer. Want dan maak je dus de maaltijd van Christus, dan maak je dus het zuivere omgang in het woord van God, maak je dus te schande. En dus 34 zegt, heb je dan honger, dat kan, dat je dus meer wilt weten van het woord, ga dan niet bij je eigen groepje te werk, maar ga dan te werk bij diegenen die in afhankelijkheid van God leven. En een mannelijk huis wil zeggen dat het een huis is waar de man, namelijk waar God, dat is het beeld ervan hoor, waar God dus de centrale leider is. En dan kom je niet tot een oordeel samen, maar als je dus de maaltijd des Heren niet vuurt, maar een menselijke maaltijd neemt, dus eigen visies, ja, dan kom je inderdaad wel tot een oordeel samen. Maar geef toe dat het even wennen is. Dat je zult wel eens wat dingen gehoord hebben die even anders zijn dan wat je gewend is. Maar nou ja, we hebben tijd om de Heer daar verder om te vragen. Dat wil ik graag eerst even doen, voordat we overgaan over het avondmaal. Hemelse Vader, we danken u dat we weten mogen dat u graag wilt dat wij dat nieuwe verbond ook echt zien. En u wilt maar één ding, en dat is dat u door uw geest en door de kracht van uw leven ons ook meer en meer levend wilt maken en bruikbaar wilt maken voor u. En dan moeten we erkennen dat het soms in al onze onwetendheid misschien daar vaak nog veel meer tegenwerken dan we zelf überhaupt bedoelen. Maar u bent zo liefdevol om ons dan ook te laten zien hoe dingen in elkaar zitten. En we vragen u in alle oprechtheid en eerlijkheid of u met uw Heilige Geest dat ook verder in ons hart wilt bewerken. Want ook dan kan het gezegd zijn, maar het moet wel iets worden dat u zelf ook in ons leven plant. Dat u ook zelf in ons leven tot een levend realisme maakt. Zodat we weten wat allemaal uit genade ook geschonken is. En u hebt ons die geest gegeven en die geest die leidt ons, hebt u gezegd, in de volledige waarheid. En als we die volledige waarheid steeds meer en meer mogen leren kennen, dan zullen we veel en veel meer verrukt ook zijn van de geweldige grootheid van u en wie u bent en hoe u dingen bedoelt. We danken u dan ook voor dit moment. We danken u voor uw brood, voor de gemeente. We danken u voor uw bloed, voor de kracht van het leven dat u in die gemeente hebt neergelegd en nogmaals steeds maar weer neerlegt. Want waar uw gedachten komen, in die gedachten zullen wij ook steeds meer mogen denken. En het is uw wens, uw verlangen, dat we niet een eigen huisje gaan bouwen binnen het Koninkrijk van God. Met onze eigen voorkeuren, ook al komt het vaak voor en wordt ten dele is het te accepteren en te geloven dat het nu eenmaal zo gebeurt, dan nog roept u ons op om in zuiverheid en afhankelijkheid van u te zijn. En dan mogen we weten en erop vertrouwen dat u die weg van ons ook verder leidt. Ook al zijn er misschien nog veel vragen en zijn er ook nog veel dingen onduidelijk, dan nog mogen we weten in het vaste vertrouwen te zijn dat u die weg steeds verder omhoog voert voor ons. Ten slotte zijn we schapen en u bent de herder. En schapen worden niet geacht zo geweldig intelligent te zijn, maar wel de Heer te volgen. En het gaat dan ook niet om intelligentie, het gaat om dat u ons wijsheid geeft. Die dwaasheid is in de ogen van de mensheid. Die dwaasheid is in de ogen van deze wereld. Maar dat u door het dwazen van de prediking wilt redden degene die geloven. We danken u dat u ons leert wat het betekent om dwaas te zijn. Om niet geaccepteerd te worden door velen. Dat is een kruisiging van ons vlees en dat is wat u wilt. De dood van een gunstgenoot is bij u zo ongelooflijk hoogstaand. Omdat u dan uw leven volledig in die persoon kunt uitgieten. En de dood van ons betekent niet dat we niet leven. Wat betekent dat onze kracht gedaan is. Dat wij langzaam maar zeker afsterven aan al onze betekenissen en bedoelingen. En dat uw leven en de betekenis van u steeds groter wordt. Zoals ook al gezegd werd door Johannes de Doper. Ik moet minder worden en hij moet groeien. Dat is wat u wilt. Dat het bloed in dat lichaam ook zuiver is. En niet gemengd is op wat voor manier dan ook. Dank Vader in de hemel voor uw liefde. Dank voor uw bemoeienis met ons. Dank ook dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen. Heer, we vragen ook om een dankzegging voor deze avond, wanneer we straks brood en de wijn tot ons zullen nemen en weten mogen dat ze uitdrukkingen zijn van die diepe waarheid van uw volk en van uw kracht. Laat het tot ons mogen doordringen dat deze letterlijke toepassing een uitdrukkelijke, diepere betekenis heeft die veel verder gaat dan alleen maar dit brood en de wijn. Maar aan de andere kant, het ook niet heiliger hoeven maken dan het is. Maar het is wel van u. En u hebt het ingesteld. En wie zouden wij dan zijn om te zeggen dat als u het hebt ingesteld, dat het niet zo interessant is? Waarom zouden we iets van het woord moeten afdoen? Of eventueel erbij doen? U hebt zelf daarvoor gewaarschuwd en gezegd dat wij uw woord serieus moeten nemen. En in dat leven en in die verwachting van u mogen we dan ook in blijdschap onze weg gaan. Zegen ons bij die maaltijd. Zegen ons bij het gebruik van het brood en de wijn. En leer ons daarin ook die gedachtenis aan u centraal houden. Uw naam zij daarin geprezen en gedankt. Amen. Ja, nou zie je niks natuurlijk. Er heeft mijn moeder en de zuster speciaal brood gemaakt, zonder zuurdesem. En zo krijg je ze ook in Israël wel. Dat is puur gemaakt van olijfolie met wat bloem. En het is ook niet gerezen uiteraard, dat is ook niet de bedoeling. Maar het is één brood, dat symboliseert dus één lichaam. Wanneer er dus iets afgehaald wordt, ik zal het straks in gedeeltes breken, dan betekent het dat wanneer we het brood ondersnemen, dat wij naar de Heer toe ook erkennen dat we lid zijn van het lichaam van Christus. Dat we ook lid zijn en ook graag willen dat Hij, Christus, in ons leven die plaats inneemt dat we in zuiverheid afhankelijk mogen zijn van Hemzelf. Even zien, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 14, moet ik weer goed roepen. Het brood dat we breken, zegt Paulus, is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Die gemeenschap wil zeggen dat je dus deel hebt aan het lichaam van Christus. En de maaltijd des Heren wil ook zo van zeggen dat je dat mag weten en daaruit mag vertellen dat je bij hem hoort. En dat het niet gaat om een secte of een bepaald groepje of wat ook, maar het gaat om de Heer Jezus Christus zelf. Nou, het is op een grotere groep gerekend, hebben we gezien, maar neem die weg. Dat we het daaruit maar gewoon wat nemen. Je breekt het, het is aardig, hè. Bij de wonderbare spijsvermenigvuldiging had de Heer het ook. Dat vijf broden en twee vissen. En hij brak maar door en het werd allemaal in de gemeenschap gegeven. In het Hebreeuws is eten
Dit heet Agal. En dat begint met een A. Een A is in het Hebreeuws ook 1. En dat wordt gal. Gol betekent alles. Dus het gaat van 1 naar 4, naar alles toe. En dat is eten. Je kunt ook zeggen, als je iets tot je neemt, dan kun je verschillende dingen tegelijk nemen. Ook met warm eten is dat zo. En toch wordt dat een geheel, wordt dat alles. Dat alles wordt eigenlijk tot 1 gemaakt door eten. Zo je kunt zeggen, het is precies andersom. Dit is dus dat het 1 is, hoewel we 1 brood, 1 lichaam zijn, zijn we allemaal, hebben we deel aan dat ene brood. Dus ik zou zeggen, onrustig en... Geef maar even door dan goed is. En zo gauw je het hebt, kun je het gewoon nemen hoor. Al die enge dingen van dat moet wachten totdat ik het gewoon heb gespannen gedaan. Ja, geef maar door.
En de Heer nam een brood en als hij het gedankt had, brak hij het en gaf het hun en zei, dit is mijn lichaam, het welk aan u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. In Lucas 22 citeer ik even verder en evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is, staat voor het nieuwe verbond in mijn bloed, het welk voor u uitgegoten wordt. Dus dat is ook symbool voor het bloed, voor het leven. En blijf ook maar even uit de fles. Maar ja, dat is echt, dit zo doe ik dat nog goed. Voor de reden dat ik ervoor mee doe.
Ja.
Dat is mij niet goed anders. Dus is een uitermate grote zakdoek gekregen. Dus dit is ook zeer zeldzaam. Hij is ook inderdaad gestreken. Want nou is het nooit zo. Maar... Zeg, het is handig als u even het doek hebt dat u even dat gedeelte los kan maken en dan zo doorgeeft. Dat blijft dus anders. En als u het idee hebt dat u eigenlijk kracht nodig hebt, dan moet je geen likje nemen, maar gewoon een goede slok. Hij hoeft niet meteen leeg, zeg maar. Dat is ook weer een heel ander verhaal natuurlijk. Nee, want dat is de ene zit dronken en de andere kan je dat niet. Dus dat moet ook niet. Ondertussen stel ik voor dat wij een lied zingen. En wel. Lied 368. Het oude Psalm 116. eerste en het derde vers eerst maar. God heb ik lief van die getrouwe Heer. Hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En echt zijn oor, kriep tot hem al de dagen. Hij schenkt mij hulp, hij heeft mij keer op keer.
Couplet 3.
Oh, heer of niet, mijn ziel door u gered. Toon, hoorde God, hij is mijn liefde waardig.
De Heer is God, genadig en rechtvaardig. Ontfermt zich op het gebed. 4. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Kwas uitgeteerd, maar hij zag op mijn neder. Keer mijn ziel tot uw lusten weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. 5.
Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe God voor zijn
aan. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. De lof des Heeren aan. Ik wens u allemaal de zegen van onze Heer Jezus Christus.